Wat was het kort? 2 weken terug of zo dat je me appte? 2 weken geleden. Of ik bereid was om in korte plek het woord te doen. En toen wist ik eigenlijk nog niet wat de afgelopen 2 weken plaats zou gaan vinden. Dus de normale dingen die ik zou doen voordat ik een woord verkondig. Verliep eigenlijk allemaal een beetje anders. Het begon eigenlijk met mijn werk, dat ik mijn vrachtwagen moest voor onderhoud naar binnen. En na de app moest ik hals over kop dat ding naar binnen brengen. En ik kreeg een andere mee. Dat betekent al je spullen er gauw uit halen en je vertrekt vanaf dat punt. En dan ben je een week weg. Dus mijn bijbel lag nog braaf op de verkeerde plek. Dat was de eerste. Vervolgens had ik 2 weken voordat ik naar Hongarije ging al last van een afgebroken kies. En ik moest naar de tandarts. Ik zou eigenlijk dat vorige week of 2 weken terug op vrijdag behandeld worden. Nou, dat bleek dus anders te verlopen. Dat is afgelopen vrijdag gebeurd. Dus 2 kiezen eruit. En, nou, ik val mee dat ik eigenlijk niks dikke last van dikte heb of eigenlijk weinig last ervan heb. Dus ja, dat was op zich heel bijzonder. Vervolgens had ik vrijdag ook nog eens een keer 2 sollicitatiegesprekken. Dat had ik wel gemeld. Heel kort erover. Dus allebei gerelateerd aan het werk wat ik nu doe. Allebei in de autotransport. 1 is 100% dochteronderneming van de ANWB. En doet ook gestrande vakantieauto's ophalen. En de ander is een groot bedrijf, eigenlijk 10 keer zo groot als dat waar ik nu werk. Maar daar is alles wat beter op orde. Laten we het daarop houden. Ik wil niet al te negatief blijven natuurlijk. Dus, in het eerste gesprek bij Logix, was in Den Bosch, was nog een stuk rijden ook. Daar was degene die daar met mij moest overleggen, het gesprek aan ging. Die wilde geen hand geven, wilde ook geen elleboog geven, ook geen box geven, want hij had net corona gehad. En vond dat heel erg, want thuis, hij zei van thuis voel ik me net als een melaatse. Ping! Ik denk, hé, dat is al een binnenkomertje, want melaatse, dat weet je niet zomaar. Dus deze man had dus niet mijn cv, want we hadden eigenlijk elkaar via de app en even telefoons gesproken. En uiteindelijk, begon het gesprek gewoon lekker gewoon normaal. En kwam ook over het geloof. En, hij zei, ik geloof ook. Ik ben ook wel zo opgevoed. Ik ga alleen niet naar de kerk. Ik zei, dat doe ik dan weer wel. Dus, en we beginnen daar een beetje over te praten. En, eigenlijk was het gewoon een heel fijn gesprek. En ik vond het gewoon leuk om met zo'n man een beetje te communiceren, ook over geloven, na 1,5 uur. Ja, toen moesten we toch nog ergens over dingen hebben ook natuurlijk. Want hij had kinderen en ik heb ook ongeveer dezelfde leeftijd. En ja, hoe gaat dat dan? En, het was eigenlijk gewoon een heel fijn gesprek. En hij gaf zelf aan van, joh, als je verder wil, dan moet je dat voor het volgende week laten we even bezinken. Volgende week hoor ik ook wel een keertje wat van jou. En dan kunnen we eventueel in Apeldoorn wat afspreken. Dat is wat dichterbij voor jou. Dus, dat is fijn. Toen het tweede gesprek. Dat was in Oosterhout. Ook niet naast de deur. Maar wel die kant op. Dus dat scheelde. Deze man had wel mijn cv. En je bent wel een sociaal type. Dat is wel goed voor het werk. Dat je wat in de gemeente doet, dat interesseert me niet. Muziek, dat is ook niet boeiend voor het werk. Gezin, oké. Die begon gelijk met de negatieve dingen van het bedrijf zelf. Nou, wij doen het hier. Als dit gebeurt, dan doen we gewoon, strepen we dat gewoon weg. En dan wordt dat niet betaald. Als je dat en dat doet, dan strepen we dat weg. En ik had altijd van, dit klinkt wel heel bekend. Dit is ongeveer hetzelfde waar ik nu zit, dus voor mij is de kous al een beetje af. Dan wel dat het onderhoud en alles andere dingen wel goed zijn geregeld. Maar het is vrij strak. En Het feit dat hij dus eigenlijk aangaf van ja, wat jij in je privéleven doet, dat interesseert me geen bal, was voor mij eigenlijk al afdoende. Dat ik denk van, ik denk dat ik het al weet. Dan wel, moet ik het toch naast me neerleggen. Ik heb het wel bij de heer neergelegd ook. Ik ben er nog over aan het nadenken. En wat ik heel vreemd vond in het gesprek bij het eerste, ondanks dat het ook een fijn gesprek was, dat er uit mijzelf naar voren kwam. En wat zijn de doorgroeimogelijkheden? Dat die man zich van, ja, je bent chauffeur, wat wil je dan nog doorgroeien dan? Is nou ja, misschien wel planner worden of zo. Ja, maar dat is wel heel wat anders. En dan verdien je niet zoveel. Nee, maar ja, ik word ook wat ouder en ik wil dit ook niet mijn leven lang doen. We zijn altijd zoek naar planners. En ik zei, ja, maar ik heb geen opleiding. Ik heb maar land- en tuinbouwschool. Dus hij zegt, ik heb ook geen opleiding. Dus, en ik ben er ook gekomen. Dus jij kan het ook. Dat gaf me eigenlijk een klein lichtpuntje. Dat ik dacht van, hey, oké, okay, dit is leuk. Dan is er, dan is dat geweest. Dan ben je eigenlijk, ik ga daar ontspannen naartoe naar dat soort gesprekken. Als het gaat om werk of wat dan ook. Want ik zeg, ja, nou ja, boeiend. Take it or leave it, dit ben ik. Hou je het niet van, of het staat je niet aan, dan moet je vooral nee zeggen. En zeggen van, ja, nou, dan ga ik ervoor. En als jullie er ook voor gaan, dan hebben we dan kunnen we een aantal jaar goed samenwerken. Maar dan komt de tandarts. Nou, ik ben eigenlijk voor heel weinig dingen bang. Echt heel weinig dingen. Behalve de tandarts. En dat is toch een behoorlijke angst. Dat kan ik wel even vertellen. Meestal als ik dan van de tandartsstoel afkom, dan is de rug nat, zeg maar. Deze man, er was een nieuwe tandarts die ik gezocht had. Die ging eigenlijk wel. Hij was wel vlot in handelen. Het was even wat vertellen. En we gaan nou dit doen. En dan gaan we dat doen. Nou, voor je het wist, dat de verduivingsspuiten in je mond. En even testen of het al werkte. Nou, nog niet helemaal. Nog twee erin. En nu? Ja, ik voel nog steeds wat. Terwijl ik echt niet kleinzerig ben. Nou, uiteindelijk is het gelukt. Hij zat de wortels van mijn verstandskies en de kies zeer te bewonderen. Vond hij echt prachtige wortels. En een verschrikkelijk mooi diep gat ook in de rotte kies die ik had. Dus ik had, ja, of ik ze nog mee wilde nemen, is nee, dankjewel, dat hoeft niet. Dus, ik heb zoiets van, ja, ik ga er geen kettingje van maken of zo. Dus, maar de angst, dat was eigenlijk, toen had ik iets van, ja, want ik had toch helemaal niks als voorbereiding. En dan kom je de liedjes tegen en denk van, jemig. Het sluit eigenlijk aan, voor mijn gevoel, heel erg aan. En hoe zeg je dat? Nou, hoe het gaat lopen, dat weet ik verder niet. ik heb wat op papier kunnen zetten. En er zijn een aantal dingen die ik eigenlijk een beetje door wilde nemen. Maar één verhaal is vanmorgen toch meer gaan opgaan, wel zo gezegd. Dat ik gewoon bijzonder vind. Ik had er zelf nog niet eerder van gehoord. Ik moet even mijn leesbril op. Want, ik heb grote laptypes, ik kan het nog niet lezen. Dus. De laatste keer dat ik hier stond, daar had ik over hoe uniek we eigenlijk zijn als gemeente en als persoon zelf. Dat we eigenlijk best wel een aparte ja, groep mensen zijn. Hoe je als je zelf mensen kunt benaderen en door je eigen ervaringen, dus eigenlijk veel betrouwbaar en geloofwaardiger overkomt dan verplicht of opgelegd mensen te willen bereiken. En daar wil ik ook een beetje op doorgaan. Nou heb ik de vraag, wie kent de slogan verbeter de wereld, begin met jezelf? Weet je ook waar die vandaan komt? Nee? Sorry? Nee. Pater Henry de Greve. Toevallig kwam ik dat tegen. Dat is de oprichter van de Bond zonder naam. En vanaf 2007 is dat kordaat geworden. En de Stichting Cordaat. En hij had de band, of de bond zonder naam, vanaf wat jaar eerder opgericht als organisatie voor armoedebestrijding en naastliefde. En verbeter de wereld, begin bij jezelf, dat was zijn motto. Maar kunnen wij in ons eentje de wereld verbeteren? Dat vroeg ik mezelf dan een beetje af. Kun je als kind van God de wereld beteren of verbeteren? Ik persoonlijk had daar wel een moeite mee. Ik heb zoiets van, nou is tussen redden en verbeteren natuurlijk wel een dingetje. Want de wereld redden, dat kan ik niet. En dat gaat ook niet, want Gods plan is anders. En ik ga niet tegen God in. En daar is Jezus voor gestorven, om ons te redden. Maar de wereld verbeteren, dat kan ik ook niet. Maar ik kan wel de omgeving om me heen wat verbeteren. En wat me daarbij opviel is dat Jezus had wat volgingen en zijn verhaal, dat wij het evangelie gaan verkondigen. En dat heeft ook een beetje de kringen in het water effect. Dus Jezus vertelt, zijn volgingen gaan vertellen en wij gaan het evangelie vertellen. En zo kun je dan toch enigszins de wereld om ons heen verbeteren. Als je dacht de wereld verbeteraar zou zijn, dan zou je ook een soort held zijn. En er zijn in de Bijbel een aantal eenlingen te vinden die in onze tijd, in deze tijd, helden genoemd zou worden. Eigenlijk heel veel helden in de Bijbel. Ik kan ze niet allemaal doen, maar ze hebben onder Gods leiding onvoorstelbare dingen gedaan. Om er even eentje te noemen. Ik moest er, vroeger had je een soort kinderserie en dat was helemaal fout, maar dat was He-Man. Nou, Simpson, dat vond ik ook een soort He-Man held. In Richteren 13 staat dat verhaal. Ik ga het niet alle verhalen oplezen, want dan staan we hier morgen nog. Simpson ging naar de Filistijnen, maar dan op een andere manier. Die ging naar de Filistijnen om de Filistijnen naar de Filistijnen te helpen. Heel droog. Was er een van de sterkste Israëlieten en versloeg niet alleen met zijn blote vuisten ook een leeuw, maar ook 1000 Filistijnen met een ezelskaak. Dat is toch bijzonder. En wat dan wel weer grappig is, met een ezelskaak. En een ezel stoot zich eigenlijk niet twee keer in dezelfde steen. En dat deed Simpson dan weer wel. Met de vrouw. Net als David, want het was allebei hun zwakke plek. En dan eenmaal gevangen, staat hij tussen twee pilaren in de tempel, waar dan eigenlijk meer mensen bij elkaar zijn dan dat hij in zijn hele leven al gedood heeft. En er zijn natuurlijk discussiepunten over de aantallen, want 3000 is toch wel een beetje gek op die tempel, want ze kijken op hem neer, dus theoretisch gezien en met berekening zou dat niet kloppen. Dat zouden dan in de oude tekst ook 3 groepen kunnen zijn. Maar in ieder geval, het waren er meer dan 1030. Want dat had hij wel omgelegd. En op het laatste moment krijgt hij dan alsnog de kracht om deze dan ook in principe de tempel te verwoesten met de mensen erop. Maar wat ik dan heel erg bijzonder en grappig vond. Echt een beetje stripfiguurachtige actie in het verhaal wat ik dan las, want ik heb ze wel gelezen. Is dat hij rukt de stadspoorten eruit. En dan op zijn schouw en loopt hij zo mee naar Hebron. Dat is een berg. Dat is een goede stad. En dan gewoon een stadspoort. En ik denk van dat was bizar. Waarom staat dat in de Bijbel? Ja, dat is eigenlijk wel weer. Ik vind het wel grappig. Gewoon zo sterk dat hij was. Mozes is een heel ander verhaal. Mozes die is een jaar of 14, zo ongeveer, denken we. Als hij ziet dat iemand van zijn volk, een Jood, wordt afgeranseld door een Egyptenaar. En dan impulsief, in een opwelling, hij stroomt over van woede. of een vlaag van verstandbijstering. Hij springt op en doodt die Egyptenaar. Hij vermoordt hem. En dan vlucht hij naar de woestijn. Ja, als je 14 bent en je legt zo'n Egyptenaar om. En daar vertoeft hij dan nog eventjes een jaartje 40. En dan moet hij, uiteindelijk wordt hij geroepen door God om dat volk te bevrijden. Dan moet hij weer terug. Waar hij al 40 jaar voor op de vlucht was, dan moet hij terug. Dus hij was ook heel bang om terug te gaan. Hij wilde ook helemaal niet. Dat staat in Exodus 2 trouwens. Richteren 6, Gideon, die opgroeit met de wetenschap. Dat elke keer na de oogst de Midianieten telkens alles leeg gingen roven en vernielden waar zij woonden. En eigenlijk kan hij niet veel meer dan gewoon bang zijn. Hij wordt zijn hele leven al vernederd. Dan vindt hij een manier om toch wat bij elkaar geraapte tarwe te vinden. En dan verstopt hij zich in een wijnpers om daar wat met die tarwe te gaan doen, te kloppen. En hij is een heel angstig mannetje. En dan komt er een engel bij hem en die zegt: de Heer is met je, een dappere held. Hoezo een dapper held? Helemaal niet dapper. Ik sta in de wijnpers. Deksel erop. Verwoest hij als eerste het altaar van Baal. En zoals ik het al zeg, de totempaal van Asjera. De Asjera-paal. Het verhaal van het legertje met 300 man is eigenlijk ons wel bekend. Hij bevrijdt de Israëlieten. Steeds komt de angst naar voren en de heldendaad daarachter. Ik wil met jullie lezen over een heldin. Zijn die er ook dan? Ja. En daar was ik eigenlijk wel verrast over. Ik heb de verschillende gelezen, maar ik vond deze eigenlijk wel een mooi verhaal. En dan moet ik even spieken, want 1 Samuel, we beginnen gewoon bij 25. Het gaat over Abigail, om het even Engels uit te noemen. Hup, dan moet ik even de goede hoogte, ja. En dan, eens even kijken, vanaf 25 vanaf 3. Samen is overleden. Israël komt heen om te rouwen. En David is de woestijn getrokken voor de zoveelste keer voor koning Saul. De man die was nogal rijk. Het stad erboven ook, had 3000 schapen en ongeveer 1000 geiten. En hij heette Nabal. En ik lees dit uit de Bijbel van Joram, dus die is niet helemaal de juiste vertaling zoals jullie gewend zijn, denk ik. Maar oké. Ik vond dit verhaal fijn lezen zo. Hij heette Nabal en zijn vrouw, een mooie en intelligente vrouw, heette Abigail. Nabal, een nakomeling van Caleb, was een harde en ruwe kerel. Toen David hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde hij 10 jonge mannen naar Karmel om hem de volgende boodschap over te brengen. Mogen God en uw familie voorspoed geven en alles wat u hebt zegenen. Er is mij verteld dat u met uw herders aan het scheren bent. Toen uw herders onder ons verbleven, hebben wij hen nooit kwaad gedaan en zij zijn nooit iets tekort gekomen toen zij in Karmel verbleven. Vraag uw jonge mannen zelf maar of dit waar is of niet. Nu heb ik mijn mannen gestuurd om een kleine bijdrage van uw kant en wilde u vragen het niet teleur te stellen. Want wij zijn op een feestdag gekomen en geef alsjeblieft een geschenk van wat voorradig is. De jonge mannen gaven de Davidse boodschap aan Nabal door en wachten op zijn antwoord. Nou, dan komt zijn antwoord. Ja, wie is die David eigenlijk? Wilde Nabal weten. Wie denkt die zoon van Israël dat hij is? Ergens tegenwoordig zijn er heel wat knechten die bij hun meesters weglopen. Moet ik soms brood, water en vlees dat ik voor mijn scheerders heb geslacht aan kerels meegeven van wie ik niet weet waar zij vandaan komen? En met die boodschap keerden Davids boodschappers naar hem terug. Pak jullie zwaarden, riep David, terwijl hij aan zijn riem met zijn zwaard om zijn middel vastmaakte. En hij nam 400 man mee en 200 bleven achter. Dus een legertje van 600 man. Om hun eigendommen te waken. Ondertussen was een van Nabal's mannen naar Abigail gegaan en had gezegd: David heeft mannen vanuit de wildernis gestuurd om onze meester te begroeten, maar hij beledigde ons en schold hem uit. Davids mannen hebben ons inderdaad heel goed behandeld en wij hebben nooit iets van hem te duchten gehad en zijn nooit wat tekort gekomen. Eigenlijk vormden zij dag en nacht een beschermende muur om ons en de schapen heen. U kunt beter snel iets bedenken, want onze meester en zijn hele familie krijgen hier moeilijkheden mee. Hij is ook koppig, er valt niet met hem te praten. Abigail verzamelde snel 200 broden, 2 zakken wijn, 5 klaargemaakte schapen, ongeveer 60 liter geroosterde koren, 100 rozijnenkoeken en 200 vijgenkoeken, die zij op ezel liet pakken. Rij me vooruit, zei ze tegen haar knechten, ik kom wel achter jullie aan. Ze vertelde haar man echter niet wat ze ging doen. Terwijl zij op haar ezel door de bergpas reed, ontmoette ze David die haar tegemoet kwam. David had bij zichzelf gezegd: het heeft ons weinig goed gedaan dat we die kerel hebben geholpen. We beschermen zijn kudde en in de wildernis, zodat geen enkel dier verdween of werd gestolen. En nu het op haar aankomt, doet hij niets voor ons. Mogen God hem vervloeken en ook mij als morgen vroeg ook nog maar één van zijn mannen in leven is. Toen Abigail David zag aankomen, liet zij zich snel van haar ezel afglijden en boog diep voor hem. Ik neem alle schuld voor deze zaak op mij, mijn heer, zei ze. Luister alsjeblieft naar wat ik wil zeggen. Trek toch, u toch niets aan van wat Nabal heeft gezegd. Want hij is een onbenul, hij is een dwaas, zoals zijn naam al zegt. De boodschappers die u stuurde, heb ik helaas niet gezien. Omdat de Heer u ervan heeft weerhouden, zelf te moorden en wraak te nemen, bid ik bij het leven van God en van u, dat al uw vijanden net zo vervloekt zullen worden of zullen zijn als Nabal is. Ik heb hier een geschenk bij me. Voor u en uw mannen, vergeef mij voor het onrecht dat we u hebben aangedaan. De Heere zal u en uw kinderen voor altijd het koningschap schenken. Want u voert zijn oorlogen, dus doet nooit iets fout in uw leven. Als u wordt achtervolgd door hen die het op uw leven hebben voorzien, zult u veilig zijn bij de Heere, uw God. Net zo veilig alsof hij in zijn hand hield. Maar de levens van uw vijanden zal de Heere wegslingeren als stenen uit de slinger. Wanneer de Heere al deze goede dingen heeft gedaan die hij u heeft beloofd en hij uw koning over Israël heeft gemaakt, zou u toch niet op uw geweten willen hebben dat u zich ooit gedroeg als een moordenaar die het recht in eigen hand nam. En wanneer de Heere al die wonderbaarlijke dingen voor u heeft gedaan, denk dan nog eens aan mij. David antwoordde, heb ik al, gezegend is de Heer, de God van Israël, dat hij mij u vandaag heeft laten ontmoeten. Ik dank God voor uw heldere verstand. Gezegend bent u dat u mij ervan weerhoudt bloedschuld op mij te laten en het recht in eigen hand te nemen. Want ik zweer bij de Heer, de God van Israël, die mij ervan heeft weerhouden u kwaad te doen. Als u mij niet tegemoet was gekomen, dan zou ik geen van Nabal's mannen morgenochtend nog in leven zijn geweest. David nam de geschenken aan en zei dat ze veilig naar huis kon terugkeren, omdat hij haar man en zijn mannen niet zou doden. Ik vond het een heel apart verhaal. Een heldinnenverhaal, ook een beetje. Ziet hij weer de vrouw achter de man. Nou, deze was dan ruw en lomp. En David, die waar eerst gezegd wordt dat hij nooit fouten maakt en dat soort dingen. Nou, die heeft toch, weten we zelf, ook wel fouten gemaakt. Maar ook David is een bijzondere man. Ik vind het eigenlijk best een alleskunner. Hij kon ook bijna alles. Een leger leiden, een land leiden, schrijven, dichten, zingen. Hij vroeg ook beren en leeuwen. Hij vroeg Goliath. En in zijn psalmen en momenten zijn er momenten te lezen over eigenlijk hele blijde dingen, maar ook over hele droevige dingen. Pure angst. Ik ga nog even verder met Matthäus. De 1 Samuel, daar was het verhaal een beetje, zowel David als Abigail. Voor mij was dat een nieuw verhaal. David was een wat ouder verhaal. Die wel meer, ja, bekender. Petrus wordt ook gezien als een soort held. Maar om te bewijzen dat hij niet bij Jezus hoort, begint hij hem te vervloeken. Uit pure angst. Ook Paulus is bang geweest in Korintiërs 1 en 2 en in Timotheus 1 en 2. Hij schrijft de brief in de Korintiërs dat hij bang is voor de afwijzende houding van de mensen in de stad. En toch gaat Paulus door. Er zijn er veel te veel om op te noemen. Ik ga er natuurlijk nog eentje noemen, maar dat is Jezus. En als er 1 held is, dan is dat Jezus. Maar ook in zijn laatste dagen, als mens hier op aarde, was de angst zo ernstig dat zelfs zijn bloed, tenminste zijn zweet, in bloed veranderde. Het grote verschil tussen eigenlijk de helden van toen en van nu en de gewone mens is dat de angst te overwinnen en door te gaan. Te vertrouwen op God, te vertrouwen op de Heer. En dan luikt bij mij dus de vraag op, naar mij persoonlijk. Heeft God mij geroepen? Heb ik Gods stem wel gehoord? Luister ik wel naar zijn stem? Ja, dat maakt me wel angstig af en toe. Want ik ben ook impulsief. Ik doe ook stomme dingen. Maar ik spring ook op de bres voor een ander. Ik ben op zich niet zo bang voor de dood. Maar ik vind het wel moeilijk als mensen andere mensen aanvallen om hun geloof. Als zijn zoon Jezus Christus voor ons aan de kruis is gegaan. En in ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dan is de oproep niet naar een specifieke persoon, maar naar ons allemaal. Stuk voor stuk. Door het offer van Jezus is de opdracht wat eenvoudiger geworden dan in de tijd van David. God spreekt door Jezus en zijn Heilige Geest en het woord tot ons. En ondanks alle ellende die wij om ons heen zien en wat ons angstig maakt, is onze taak je naast te liefhebben, als jezelf, en het nieuwe verbond, het evangelie delen. U mag uw angsten uitspreken. U mag om een teken vragen, zoals Gideon dat deed. U mag uw boosheid uiten. U mag zelfs uw bedenkingen hebben. Want u mag zijn zoals een kind. Als een kind bij de Vader komen. Dus doe dat dan. Roep Jezus Christus aan. God de Vader en zijn Heilige Geest. Lees zijn woord en laat u niet afleiden. Luister naar zijn stem. Ik ben ervan overtuigd dat het soms te lastig is om zijn stem te horen, omdat we eigenlijk de laatste eeuw vertroebeld zijn. Stukjes horen. Maar ik ben wel overtuigd dat we allemaal overwinnaars zijn in hem. En dat we niet hoeven te wachten op één held, maar dat u zelf de held mag zijn. En wij hoeven niet te moorden en wij hoeven geen rechten te spreken zoals de rechters of richteren in de Bijbel, in het Oude Testament. Want dat heeft God al gedaan door Jezus heen. Maar wij moeten wel doorgaan, ondanks dat we soms angstig zijn en ondanks dat we soms onze bedenking hebben. Maar als we meer dan overwinnen zijn door Jezus Christus heen, dan zijn we allemaal stuk voor stuk ook een klein beetje held. Held van de dag. En wees het dan ook. Een beetje held van de dag. Probeer het evangelie te delen. Hoe angstig het ook is. Soms. Bij bepaalde mensen. En dat hoeft dus niet, zoals ik vorige keer al gesproken heb, met een vast regime, zo en zo, moet je het evangelie brengen. Nee, wees jezelf. Als je bang bent, of je hebt je bedenkingen, of je bent boos, uit het dan naar God. Want wij zijn als kinderen in zijn hand. Amen.